Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij vanmorgen door samen te zingen van Psalm 87, het derde vers. De groepen 1 en 2 hebben die geleerd. De Filistijn, de Tyriër, de Moren en wat er volgt in vers 3 van Psalm 87. Aan het begin van de dienst van vanmorgen stellen wij ons eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de berijn de 10 geboden, het 9e vers. In aansluiting daarop lezen we Handelingen 4, de versen 1 tot en met 12.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezing is uit Handelingen 4, de eerste 12 verzen. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden, en sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En vele van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden, en het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des andere daags dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas, de hoge priester, en Caiaphas, en Johannes, en Alexander, en zovele er van het hoge priesterlijk geslacht waren, en als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij: door wat kracht of door wat naam hebt gij dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, tot hen: gij overste des volks en gij ouderlingen Israëls, alzo wij heden rechtelijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, dien gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden.
Gebeten deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 8, de versen 1, 4 en 9. Heer, onze Heer, groot, machtig, opperwezen. En wat er verder volgt in vers 4 en vers 9, onder zingen, zal worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de diaconie. Tweede is voor de kerk. En ik wijs alvast op de deurcollector straks bij de uitgang, die bestemd is voor het bouwfonds. De Heere zegen u met uw gaven. Psalm 8, de versen 1, 4 en 9. gebeten de tekst worden voor de preek van morgen. Deze voorbereidingspreek voor de viering van het sacrament van het heilige avondmaal volgende week als de Heer het geeft. Die vinden wij het ons voorgelezen bijbelgedeelte Handelingen 4 vers 1 tot en met 12. We staan voor al stil bij vers 12, Handelingen 4, vers 12. En de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij Petrus Christus prediking voor het Sanhedrin. Drie aandachtspunten. Het gaat eerst over de verkondigde zaligheid. En de zaligheid is in geen ander. Daarna als tweede over de gegeven naam. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is. Daarna als derde de noodzakelijke verlossing door welke wij moeten zalig worden. Ik herhaal het nog een keer. Het thema is Petrus Christus prediking voor het Sanhedrin. De verkondigde zaligheid. De gegeven naam. De noodzakelijke verlossing. Onze eerste gedachte is dus de verkondigde zaligheid. Gemeente, afgelopen weken hebben we Pinksterfeest weer mogen vieren. We hebben teruggedacht dat de Heilige Geest is uitgestort. Jongens en meisjes, rijk en overvloedig werkt de Heilige Geest in harten van mensen op het tempelplein. Er komen wel meer dan 3000 mensen tot bekering op één dag. En de vrucht van de Geest is in alles merkbaar, in alles voelbaar. Jongens en meisjes, wat is de vrucht van de geest ook alweer? Kun je lezen, Galaten 5 vers 22 en 23, maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. En je merkt in alles, er gaat ontzettend veel uit van deze eerste christengemeente. Er gebeuren ook nog meer tekenen en wonderen. Een man die nooit kon lopen, een kreupele man, wordt beter gemaakt, lees in hoofdstuk 3. Peter legt het uit aan de mensen die erop afkomen, hoofdstuk 3 vers 16... En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt die u ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft deze volmaakte gezondheid gegeven in uw alle tegenwoordigheid. Die kreupele man is verlost door het geloof, verlost van zijn lichamelijke kreupelheid, maar ook verlost van zijn geestelijke kreupelheid. Hij heeft een nieuw hart van de Heere gekregen. Naar aanleiding van die gebeurtenis, en Petrus spreekt daarbij, groeit de gemeente door tot wel 5000 mannen. En de vrouwen en de kinderen niet eens meegerekend. Dat zal toch, gemeente, een ongekend heerlijke tijd geweest zijn in Jeruzalem. Of is niet iedereen blij misschien? Nee, zeker niet. Het Sanhedrin is helemaal niet blij zelfs. Ze dachten eerst eindelijk van Jezus af te zijn toen hij aan het kruis stierf. Maar wat er allemaal daarna gebeurd is, er komen telkens meer nieuwe volgelingen van Jezus. En dat kan het Sanhedrin niet verdragen. Dat vinden ze gevaarlijk. Daar voelen zij zich onzeker bij. Straks luistert er niemand meer naar ons. Dat moet afgelopen zijn. Petrus en Johannes worden daarom gevangen genomen. Tot aan de volgende morgen. Dan komen Sam en Sanhedrin namelijk weer bij elkaar. En dat is dan dus nu in hoofdstuk 4. Leden van de Sanhedrin zitten allemaal keurig op hun plaats. De banken staan zo dat ze in een halve cirkel op gelijke afstand van Petrus en Johannes zitten. Zo kan iedereen hen zien. Zo kan iedereen ook goed luisteren naar de antwoorden van Petrus en Johannes. Want jongens en meisjes, daar staan ze dan, Petrus en Johannes, met misschien ook wel die kreupele man, tegenover het Sanhedrin. Streng klinkt het. En door wat kracht, of door wat naam, hebben jullie dit gedaan? Jongens en meisjes, wat zal Petrus nu zeggen? Want je weet wel dat Petrus aan vergaderingen van de Sanhedrin niet zulke fijne herinneringen heeft. Een paar weken geleden vergaderde de Sanhedrin ook al in het huis van Caiaphas. Zou het nu weer zo gaan? Gemeente, gelukkig niet. Net als op de Pinksterdag zelf, staat Petrus er nu weer, vervuld, helemaal vervuld met de Heilige Geest. En dan valt het op dat Petrus de rollen direct omdraait. Hij zegt het, wij worden rechterlijk onderzocht over de weldaad die aan een zieke man bewezen werd. Jullie doen net alsof wij iets heel ergs gedaan hebben. Maar deze man hebben wij juist beter gemaakt. En wilt u weten hoe dat dan komt? Vers 10. Zo zei u allen kennelijk en het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, die jullie gekruisigd hebben, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Het komt dus door Jezus Christus, die jullie hebben gedood, maar door God is opgewekt uit het graf, die dood was en die leeft. Deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. Petrus haalt die Psalm 118 aan. Jongelui, de bouwlieden hebben in het beeld van de psalm de steen afgekeurd die later toch de hoeksteen werd. De hoeksteen is de steen waar het gebouw zelf totaal op rust. Je merkt wel, zo'n hoeksteen, dat is een heel belangrijke steen. Daarom begrijp je wel dat Petrus met deze bouwlieden het Sanhedrin bedoelt. Zij hebben de Heer Jezus verworpen, maar dat stond God niet in de weg. God maakte hem met Pasen de hoeksteen waarop het hele gebouw van Gods gemeente rust. En dan wordt het van Gods kant bekeken zo ruim. Petrus zegt het. Echt, de zaligheid is in geen ander. Jullie leden van het Sanhedrin, jullie kunnen echt alleen maar gelukkig worden en vrede in je hart ervaren door de Heer Jezus. Dan ben je zalig, dan ben je echt gelukkig. Dan heb je een nieuw hart van de Heere gekregen. Je hoort dan weer bij de Heere, jongelui. Dan is het weer goed gekomen met de Heere. En hoe het Sanhedrin, hoe mensen erover denken, en wat ze er ook mee doen, het is echt waar. De zaligheid is in geen ander dan in de Heere Jezus. De verkondigde zaligheid is de eerste gedachte. Denk er samen over na, met de achtergrond van vers 10 en 11. Gemeente, valt het u ook op? Valt het u ook op hoe bij Petrus woorden als schuld en genade samengaan? Petrus houdt dat heel dicht bij elkaar. Hij zegt het, jullie hè, jullie gingen aan de Heere Jezus voorbij. Jullie hebben de Heere Jezus verworpen. Jullie hebben hem aan het kruis gedood. Schuld. Gemeente, laat ons vooral niet beter voelen. Vooral niet zelfs. Want misschien moeten we op dit punt ook wel ons hoofd buigen. En eerlijk belijden dat we helemaal niet aan de Heer Jezus denken. We hebben hem laten roepen. Kom tot mij. Hoort. En je ziel zal leven. Hoeveel jaar al, gemeente? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Maar we zijn niet tot hem gegaan. Dat is wat. We zijn niet tot hem gegaan, of misschien pas na heel veel jaren. En wat voelen wij ons daar schuldig over? Misschien, gemeente, herkent u het wel bij jezelf? Hebben wij die schuld van ons leven al leren aanvaarden met ons hart? Want iedere avondganger heeft daar iets van geleerd in zijn of haar leven. Je leert het om jezelf te mishagen. Zeg een formulier dan zo onderwijzend. Dat gebeurt ook, gemeente. Wanneer je met je hart ziet dat die zondige mensen van toen in wezen ook de zonde van mij is nu. De zonde van toen is de zonde van nu. Het licht van de Heilige Geest schijnt dan van binnen in je. En dan zie je de werkelijkheid zoals God die ziet. De zonde van toen. Dat heb ik ook gedaan. Door mijn zonde van ongeloof. Gods oordeel daarover leer je aanvaarden met je hart. Maar dan ook het andere. Die verkondigde zaligheid, een troostvol en bemoedigend woord van Petrus. De zaligheid is in geen ander. Het heeft God niet in de weg gestaan. En het staat hem nog steeds niet in de weg. Juist dat maakt het andere zo licht en zo helder. Die zaligheid is in geen ander dan in de Heer Jezus. Dan klinkt ook vanmorgen weer dat evangelie, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar het eeuwig leven ontvangen zal. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Want dan komt ook het tweede gedachte, de gegeven naam. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is. Vervolg straks in de derde gedachte. Je merkt, gemeente, dan wordt het eerste deel van de tekst als het ware nog een beetje verder uitgelegd. De zaligheid is in geen andere, want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is. We gaan de woorden met elkaar na. Onder de hemel, zegt Petrus. Jongens en meisjes. Wat bedoelt Petrus daarmee, denk je? Dat gewoon die hemel die je boven je ziet. Als je straks buiten de kerk loopt en naar boven kijkt. Die hemel. De hemel boven je, hier in Apeldoorn. Straks, ergens op vakantie. De hemel in Europa. Maar ook in sloppenwijken van wereldsteden in Zuid-Amerika. Aziatische landen. De hemel boven je in gebieden waar Gods gemeente in vrijheid samenkomt. Maar soms ook in levensgevaarlijke gebieden in het Midden-Oosten, Arabië, waar de islam het voor het zeggen heeft. Dat is zelfs ook de hemel in landen waar de ogen van de mensen de hemel niet eens mogen zien, zoals in Noord-Korea. Gemeente onder de hemel betekent overal waar je bent. En overal waar je heen gaat, want er is onder die hemel geen andere naam tot de zaligheid dan die van Jezus Christus. De gemeente, wat heeft dan de Heer Jezus een onuitsprekelijk mooie en rijke naam gekregen van Maria, de engel Gabriel, uiteindelijk van God zelf. U zult zijn naam heten Jezus, Matthäus 1 vers 21, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. God laat door middel van deze naam weten wat zijn zoon voor werk zal doen. Hij zal zalig maken. Hij zal verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Daarom wordt hij straks, als hij 30 is, tot Christus gezalfd. De hoogste profeet. De enige hoge priester. En ook de eeuwige koning. Nu zegt Petrus dat deze naam onder de mensen is gegeven. En gemeente, wat zou Petrus daar nu toch mee bedoelen? Even meedenken. Is deze naam onder de mensen gegeven, zo onbepaald, zo algemeen? Moet daar niet wat bij gezegd worden? Zo van, die naam is gegeven onder mensen die ontdekt zijn aan hun verlorenheid en schuld. Of zo van die naam is gegeven aan Gods kinderen. De avondmaalgangers. De uitverkorenen, zo u wilt. Maar gemeente, er staat niet dat deze naam gegeven is onder een bepaalde groep mensen. Er staat niet gegeven onder nette kerkmensen. Overtuigde zondaren, ernstige mensen. Nee, er staat heel algemeen en onbepaald onder de mensen, jongelui. Het zijn blanken en zwarten. Het zijn rijken en armen. Het zijn mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, die als kind van Adam, tegen God hebben gekozen. Die vanuit zichzelf van God vandaan gaan, om ook uit zichzelf nooit tot hem terug te keren. Die mensen dus, door God goed geschapen, maar nameloos diep zijn gevallen. En juist onder zulke mensen
wordt deze naam gegeven. Maar gemeente, waar dan? Ja, in de belofte van het evangelie. Gemeente, zullen wij het woord laten staan, zoals het er staat. Deze naam, die is gegeven onder de mensen. Niet meer, maar zeker ook niet minder. Want juist omdat het zo onbepaald en algemeen mensen geldt, is het zo ruim. Omdat het mensen geldt, kan het voor werkelijk iedereen. Daarom mag vanmorgen iedereen zijn of haar naam daarvoor invullen. Zelfs ook deze leden van het Sanhedrin. Bedenkt u, gemeente, wat dat betekent voor Petrus. Hij staat daar oog in oog met de mensen die kort daarvoor zijn Heer Jezus aan het kruis hebben gedood. Deze mensen die de leugen verspreid hebben over een door de discipelen leeggeroofd graf. Ze zouden het lichaam van de Heer Jezus hebben meegenomen. Maar ook onder deze mensen is deze naam gegeven. Gemeente, wat een wonder eigenlijk. Want die naam van Jezus Christus, de Nazarener, die wordt gegeven onder mensen die hem niet zoeken, naar hem niet vragen en hem niet kennen, die van nature ten diepste aan deze naam geen enkele boodschap hebben. Mag ik eens vragen, gemeente? Hoe staan wij daar dan van binnen tegenover? Dat is een belangrijke vraag, toch? Belangrijke vraag. Vooral ook in een week van voorbereiding. Misschien wordt u op dit punt aangekomen, eerlijk zeggen, dat het bij u en bij jou nog zo is dat deze naam u eigenlijk niets zegt. Dat kan. We hebben genoeg aan ons eigen leven, hoe wij dat verder ook vormgeven, wat dat nu echt is, dat van die schuld van ongeloof en zo, hebben wij geen werkelijk besef van. En dus heeft de zaligheid door deze naam Jezus Christus voor ons uiteindelijk ook geen echte waarde. Dat staat eenvoudig gezegd niet bovenaan in ons leven. We hebben hem niet lief. Stel ons vertrouwen ook niet op hem. Gemeente, wanneer dat nog zo bij ons is, dan hoort u niet bij degenen voor wie de Heere het heilige avondmaal heeft ingesteld. We hebben op grond van onze openbare belijdenis wellicht een kerkelijk recht, maar daarbij hebben we ook een goddelijk recht nodig. Ik wijs u dan vanmorgen deze weg, die van bekering en geloof in Jezus Christus, de Nazarener, de gekruisigde, die door God werd opgewekt uit de doden, opdat desnoods in één week tijd een goddelijk recht tot het heilig avondmaal zou worden ontvangen. Want gemeente, jongelui, alleen wanneer wij door wedergeboorte en geloof aan hem verbonden zijn, hebben wij ook een goddelijk recht. Dan hoor je bij degene voor wie de Heere het heilig avondmaal heeft ingesteld en die hij daar ook verwacht. Dat is dan ook het volgende. Wanneer bij ons zo anders is geworden, die jongeren en die ouderen, die zijn er in onze gemeente. Zojuist had ik het al aan bij het einde van de eerste gedachte. Nu weten wij wat het is, dat ook ik in mijn blindheid, in mijn ongeloof, daar eigenlijk helemaal langsheen leef. Toen zag ik het niet. Nu wel. Hoe en wanneer dat gebeurde, kan ik misschien niet eens zo goed onder woorden brengen. Maar ik heb mezelf leren kennen als een zondaar of een zondares. Als een vijand van God en van mijn eigen zaligheid. En nu hoor ik als zo'n mens die gezondigd heeft, met verwondering en zoveel blijdschap, van deze naam, die in de belofte van het evangelie zo ruim gegeven is. Die naam Jezus, o, die is mij zo dierbaar geworden. Jezus zelf heb ik zo lief gekregen. Zijn opzoekende zondaarsliefde heb ik in mijn leven ervaren. Ik ervaar zijn onderwijs als profeet. Ik hunker zo naar duidelijkheid over zijn werk als priester. Zijn offer en verdiensten en zijn voorbeden zijn voor mij zo belangrijk geworden. En in mijn onwilligheid en in mijn opstandigheid regeert hij mij als koning door zijn woord en door zijn geest. Er is hoop in mijn hart gekomen toen ik de beloften in de Bijbel las. En nu worstel ik met vragen over de toe-eigening van het heil en of het heilige avondmaal voor mij is ingesteld of niet. Ik zou er één woord, gemeente, zo graag meer van willen hebben. Maar hoe dan? Ik zou die jongeren en ouderen dit willen vragen. Waarom is deze naam Jezus? U nu eigenlijk zo dierbaar, zo lief geworden. Waarom is dat nou? Maar kijk hè. Ook al durf je dat misschien zo niet te zeggen. Toch. Wanneer je gebogen zit boven de Bijbel. Of in de kerk of thuis ergens, weet ik het. Een preek hoort hè. Dan is het bij tijden. Alsof er met een lamp op wordt geschenen. Kent u dat? Dat er met een lamp op wordt geschenen. Zoals het woord je dan raakt. En wat geeft dat dan bij tijden? Een onuitsprekelijke blijdschap in je hart. Daar komt zoetheid in mij. Daar komt zoveel zoetheid in mij. Als je dan gaat zien dat hij nou zo'n gewillig, dat hij nou zo'n gepaste zaligmaker is. Dat hij nu alles doet. Echt waar. En dat hij ook alles geeft. Dat hij zalig maakt. Doe ik niet. Nee. Dat doet hij. En dat hij dat door de Heilige Geest dan stap voor stap toepast. Stap voor stap in onderwijs. En stap voor stap meeneemt naar die rijkdom van het werk van de Heer Jezus. Dan laat hij je er als een verloren zondaar in delen. Die vraag je misschien wel eens af, hè? Die vraag kom je wel eens tegen, pastoraat. Hoeveel zondekennis je moet hebben om het heilig avondmaal te mogen deelnemen. En gemeente net zoveel. Totdat je niet anders meer kunt dan tot hem de toevlucht te nemen. Want dan geeft hij in het zien op Jezus de benen en de voeten van het geloof. Begrijpt u dat? Begeef je het zien op Jezus, ook de armen en de handen van het geloof, met die benen en met die voeten. Leer door de woorden van de Bijbel heen tot hem te gaan. Met die armen en met die handen leer je om hem aan te grijpen. Dan is er van binnen in je hart liefde gelegd. En die liefde, die geeft zo'n wonderlijke overgave van binnen. Gemeente jongelui, van Gods kant wordt het gegeven. In de belofte van het evangelie, in het algemene aanbod van genade. En het wordt aan jou persoonlijk dan gedaan. Van jouw kant wordt het ontvangen. Dan stelt hij je in de ruimte. Dan breekt hij de banden. Dan maakt hij de kluisters los. Dan lost hij raadsels in je leven op. En hoorden wij in ons leven de nodiging met ons hart. Ik heb grotelijks begeerd om dit avondmaal met u te houden. Kom dan maar. Want alle dingen, ze zijn gereed. We gaan eerst samen zingen. 13e vers van Psalm 21. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen, 13e vers van Psalm 21. Gemeente Petrus Christus prediking voor het Sanhedrin. Eerst de verkondigde zaligheid. Daarna de gegeven naam. Als laatste de noodzakelijke verlossing. Door welke wij moeten zalig worden. Petrus zegt. Wij. Dat zijn dus Petrus en Johannes. Je zou kunnen zeggen, Gods kinderen en knechten zijn dat. Wij, dat is ook die kreupele man, die zou zeggen, de mensen op straat. Wij, ook leden van het Sanhedrin, ook zij, moeten door deze naam, door de Heer Jezus, zalig worden. En dat zijn dan ook wij, gemeente. Ook wij vandaag moeten door deze naam zalig worden. Wij moeten, zegt Petrus,
De Bijbel gebruikt hier een woordje, een grondwoord bij het woord moeten, met een wat bijzondere betekenis. In onze taal is het wat lastiger weer te geven. In de grondtaal is het een moeten in de zin van een goddelijk moeten, een absolute noodzaak dus. Jongens en meisjes, het kan niet op een andere manier. Want hij alleen heeft het offer gebracht waarmee God helemaal tevreden is geweest. Het is toch goed, gemeente, om het even te benadrukken. Het is niet zo dat Petrus hier zegt, wij kunnen door deze naam zalig worden. Dat zou op zichzelf genomen wel waar zijn. Het offer van de Heer Jezus is inderdaad in overvloed genoegzaam tot verzoening van de zonden van de hele wereld. Dat is de basis onder het algemene aanbod van genade tot alle mensen, de evangeliepredikering ook vandaag. In die zin kan het voor iedereen, maar het staat er zo toch niet. Het is ook niet zo, dat Petrus zegt, mochten wij nog eens door deze naam zalig worden. Ik zeg het niet op de hakketakken, hè? Zo bedoel ik het echt niet. Maar wanneer we dat zo zeggen, dan maken we van de noodzaak van het moeten een bepaalde lijdelijke wens. En daar geeft de Bijbel geen ruimte voor. In de pastoraat kom ik wel eens tegen. Dan merk je dat mensen zichzelf op afstand proberen te houden, terwijl God door middel van het evangelie met zijn genade juist zo dichtbij komt. Hij zoekt ernaar om mensen erin te laten delen. Door heel radicaal te zeggen, wij moeten daardoor zalig worden. Het goddelijke van dit moeten, dat betekent namelijk dat het op geen enkele andere manier zal kunnen. En dus zal iedereen antwoord moeten geven op de vraag hoe dit nu met ons is. Merkt de gemeente dat ten diepste de Heilige Geest ons op dit punt allemaal recht in de ogen kijkt? Gemeente, wat denken wij er nu echt van? Ook als we als gemeente ons voorbereiden te houden heiligavondmaal. In de eerste plaats wordt het Sanhedrin aangekeken. Eigenlijk zou je zeggen, de leidslieden van het volk. Het zijn de mensen die de Heer Jezus hebben gedood, zagen we net. Ook deze Joodse mannen moeten door deze naam zalig worden. Ja. Terwijl zij in alles leefden vanuit de gedachte dat zij al in de zaligheid deelden. Zij waren immers de kinderen van Abraham, kinderen van het verbond. Daar rekenden zij zichzelf rijk mee. Daar komt ook nog een bepaalde stipte levensernst. Er viel uiterlijk niets van te zeggen. Wisten ze zelf uiteraard ook maar al te goed. Gemeente, wat is die boodschap confronterend en ontdekkend eigenlijk, vindt u niet? Voor deze mensen inderdaad. Maar dan ook voor u en voor jou, die heimelijk of hardop ook denkt zalig te zullen worden door een uiterlijk godsdienstig leven alleen. Gemeente, daarmee kunnen we als zodanig ook niet voor de Here bestaan. En laat dan de gestalte van de Farizeeër vooral in ons eigen hart zoeken. Want wat kan het ook bij ons van binnen leven, de gedachte dat door wat ik doe of niet doe, vrede met God zal worden ontvangen. Maar gemeente, laten we eerlijk blijven. Wij van onze kant, hè? Wij van onze kant kunnen de Heere alleen maar onze schuld en onze ongerechtigheid aanbieden, toch? Wanneer de Heere ons aanziet in onszelf, dan weten de Gods kinderen het zo goed. Zelfs mijn beste werken zijn nog met zoveel zonden bevlekt. Gemeente, waag het is. Waag het is. Met de Heere Jezus alleen. Want daar zult u niet beschaamd mee uitkomen, hoor, echt niet. O, waag het toch eens. Met de Heere Jezus alleen. Dan doe je afstand van alles waarop je eerst je vertrouwen stelde, buiten de Heer Jezus en zijn werk. Dat wordt je uit handen genomen, want in die weg hou je hem over als je redder en als je zaligmaker. Wat een wonder worden dan, dat armen met goederen worden vervuld, terwijl rijken met niets weggestuurd worden. Dan krijg je hem in het oog. Dan krijg je hem in je hart, de Heer Jezus, als de volkomen zaligmaker. Dat geeft er ook de vrijmoedigheid zijn naam te belijden in de instelling van het heilig avondmaal. Op die manier kom ik al vanzelf ook bij het volgende. Wanneer Petrus spreekt over wij, dan sluit hij zichzelf daarbij in. Met uiteraard ook Johannes. Ook die man die kort geleden genezen werd. Laat ik het anders zeggen. Ook Gods kinderen worden aangekeken in een verhouding tegenover de Heere. Want juist dan weet je zo goed dat je niet alleen vandaag, maar ook morgen, ja, dat je elke dag weer door deze naam zalig worden moet. Het is een eerste bekering. Maar er is ook een dagelijkse bekering. Dat je daarin moet leren om ook uit deze genade te leven. Vooral in die dagen. En vooral in die tijden waarin de warmte en het gevoel wat meer op de achtergrond staan. Laat ik het maar zo zeggen op Psalm 9. Die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen. Die zullen op u vertrouwen. O, zie toch eens op deze onze Heer Jezus Christus. Hij laat het horen in zijn woord. Hij laat het zien en proeven. En smaken in het sacrament van het heilige avondmaal, dat de zaligheid in geen ander is. Want er is ook onder de hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Wat komt de Heere dan in alle worstelingen en in vragen je dan tegemoet, gemeente, ook in het sacrament van het heilige avondmaal. Want juist vanwege de wankelmoedigheid van zijn kinderen, juist vanwege de bestrijdingen die soms zoveel zijn, juist vanwege de twijfelmoedigheid, vanwege de inwonende zonde, je worstelingen met je karakterzonde, heeft de Heer het sacrament van het heilige avondmaal in willen stellen. Om het aandeel in de zaligheid door deze naam sterker te maken. Om dat te bevestigen. Om die belofte van een uitroepteken te voorzien.
er een streep onder te zetten om er al meer en dieper onderwijs in te geven. Ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, dan gaat het bloeien, kent u dat? Dan gaat het bloeien, dat verborgen gemeenschapsleven met Christus door het geloof, het werk van de Heer Jezus. De woorden van de Heer Jezus, dat vooral geeft aan je ziel zoveel vertroosting, zoveel geest en zoveel leven. De ruimte en de vrijheid en de vreugde in de borg en in de zaligmaker, in wat hij heeft gedaan, maar veel meer nog wie die nu is. Ik hoop van harte dat u dat verschil begrijpt. Niet alleen wat hij deed, maar voor al wie hij is in die verborgen geloofsgemeenschap met hem. Gemeenschap met hem geeft dan ook altijd gemeenschap met elkaar. Ziet hoe lief zij elkander hebben. En zijn naam wordt dan geprezen en ook verheerlijkt. Gemeente, we gaan de preek afronden. Petrus Christus prediking voor het Sanhedrin, de verkondigde zaligheid, de gegeven naam en als laatste ook de noodzakelijke verlossing. Gebeten met deze woorden van Petrus, met deze woorden van God ten liefste, gaan we de week van voorbereiding in. Wat zeggen we ervan? Misschien zeggen we, ja, het is inderdaad allemaal waar. De verkondigde zaligheid is mij alles geworden. Buiten deze gegeven naam kan ik niet meer. En de verlossing is absoluut noodzakelijk voor mij. In mijn leven ging er licht op over het werk van de Heer Jezus ook voor mij. In mijn hart leeft een stil verlangen om deze enige naam in het midden van de gemeente te belijden aan het heiligavondmaal. Ik zie uit naar de gemeenschapsmaaltijd met de Heer Jezus. Maar ik zie bij mezelf nog zoveel zonde. En ook zoveel tekorten. Ik zie nog zo op de mensen om me heen. En die weten wie ik ben. Ik voel mij in één woord onwaardig. Weet u, gemeente, dat van die onwaardigheid, hè, dat herken ik ook bij mezelf. Onwaardig. Het formulier begrijpt dat ook zo goed. Wist u dat? Het formulier kent de bezwaarden en de verslagen harten van de avondmaalgangers. En gaan daar zo pastoraal mee om. Want dan lees je het zo prachtig dat een avondmaalganger niet aan het avondmaal komt om daarmee te betuigen dat hij of zij in zichzelf volkomen en rechtvaardig is. Integendeel zelfs, wanneer wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, dan bekennen, dan belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Dat is dus de tegenwoordige tijd. Gemeente, kennen we in ons leven dat hartelijke verdriet, de verbrokenheid van het hart vanwege al onze gebreken? Kennen we in ons leven dat diepe zielsverlangen om tegen het ongeloof te strijden en naar al de geboden van God te leven, dan zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. En de nodiging gaat uit in zijn naam. Kom dan, want alle dingen, ze zijn gereed. Amen. Psalm 72, versen 9 en 11. Geliefde gemeente, ga erheen in vrede. Draag het met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.